Goedemorgen, broeders en zusters. U hier, maar ook degene die thuis met ons verbonden zijn. Ik groet u allemaal in de naam van onze Heer Jezus, de overwinnaar op de troon. Wees gezegend vanmorgen dat we zo bij elkaar mogen zijn om Gods woord te openen en door hem gesterkt en bemoedigd te worden. Hebben we gewoon nodig. We gaan met elkaar het woord van God openen. We doen dat in het Oude Testament, in Jeremia 31. Het komt ook allemaal in het scherm, dus u zou het ook kunnen meelezen. Jeremia 31. Maar voor ik met u ga lezen, even een korte opmerking vooraf. En eigenlijk de vraag of u zich daar ook in herkent. Iets wat mij heel recent overkwam. En ik wil eigenlijk weten of u zich daar een beetje in herkent. Het kan zomaar gebeuren dat er iets heel dicht bij jou in huis, of u hoort het misschien, dat er iets gebeurt. En dat maakt een herinnering los van heel lang geleden. En dat laat je niet meer los. Herkent u dat? Dat er gebeurt iets en dat maakt bij jou een herinnering los van heel lang geleden. En die blijft je achtervolgen. Nou, dat heb ik meegemaakt. En daar kom ik nog wel op terug. Maar dat duurt nog even hoor. Daar kom ik nog wel op terug. Maar we gaan eerst lezen uit Jeremia 31. Ik lees daar drie gedeeltes uit. Vers 10 tot 14. Vers 31 tot 34. En 38 tot 40. We gaan dus eerst lezen Jeremia 31, vers 10 tot 14. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling voor alle duidelijkheid. Hoor het woord van de Heere, heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heere. Naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans, ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten. Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt de Heere. En dan gaan we naar vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toespreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. En tenslotte lezen we nog een gedeelte uit vers 38 tot 40. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heere. Van de Hanaël-toren tot aan de hoekpoort. En dat het meetlint nog verder zal lopen rechtdoor tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. Heel het dal met dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenhoek naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heere zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggedrukt, weggerukt of afgebroken. Er zijn een aantal dingen die ik aan de hand van het woord van God met u wil delen. En ik zal ze u van tevoren noemen. Ik ga beginnen met een opvallend gevolg van de situatie waarin wij verkeren. Een opvallend gevolg van de coronacrisis. Wees maar niet bang dat ik dat woord heel erg vaak ga gebruiken, want u hoort het al vaak genoeg. Dus dat ga ik hier niet doen. Vervolgens gaan wij met elkaar kijken hoe we op zoek zijn naar een nieuwe horizon. Natuurlijk ook, wat zeggen deze Bijbelgedeelten die wij net met elkaar gelezen hebben? En als het dan over de horizon gaat, wanneer en wat is de juiste horizon? En hoe zeker kunnen wij van dat alles zijn? Want er zijn momenteel meer onzekerheden dan zekerheden. Zo lijkt het er wel een beetje op. En dan tenslotte de les uit deze coronacrisis, waarbij ik twee dingen met u deel. Ik ga naar een tijdstip en dat is het begin van de 60er jaren van de vorige eeuw, 1960 zo ongeveer. Daar ga ik even met u naar terug om de les te leren voor de tijd waarin we leven. En de locatie die ik daarbij duid is Middeldiepstraat 5 in Sliedrecht. Ja, daar veert u van op, hè? Denkt u, wat gaan we daar nou mee krijgen? Maar dat moet u allemaal nog maar even bewaren tot het einde van de prediking. Maar daar kom ik zeker op terug. Heeft ook iets te maken met wat ik u vooraf zei over een herinnering die ineens wakker wordt en die je pakt en die je niet meer loslaat. En die ook heel erg leerzaam is. Als het gaat over een opvallend gevolg van de coronacrisis, dan wil ik u twee dingen noemen. Twee dingen die mij, maar ik denk dat u dat met me eens zult zijn, die enorm opvallen in de tijd waarin wij nu leven. En dat is in de eerste plaats de verdeeldheid. We zitten allemaal in, nou ja, je kan dat een moeilijke situatie noemen, je kan er allerlei benamingen aan geven, maar laten we het maar moeilijk noemen, want het is ook best moeilijk. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat er een enorme verdeeldheid is onder ons volk. Ik zal u een paar dingen noemen. Ik ga daar verder niet dieper op in, maar ik noem ze alleen maar. Als we bijvoorbeeld met elkaar een gesprek aangaan over de juistheid of de betrouwbaarheid van de PCR-test, dan ben je nog geen halve minuut onderweg of de verdeeldheid giert al door de kamer. Als het gaat over de maatregelen die allemaal genomen worden en van tijd tot tijd weer veranderen, weer zwakker worden of weer sterker worden. We zitten nu weer in de sterkere lijn. De maatregelen zijn nog niet officieel van kracht, want ze worden altijd al vooruitgelekt. Hè? Dat spelletje kent u al. Ze zijn nog maar net genoemd of de verdeeldheid over al die maatregelen, die komt alweer op ons af. Als we het hebben over de uitzondering die wij bijvoorbeeld als kerken hebben op zoveel andere organisaties die ook onder de maatregelen vallen. Nou, dan heeft u ook in de afgelopen weken een enorme verdeeldheid kunnen proeven over wat daar zo in het land en met name op de Veluwe in de kerken gebeurt. Hoe zij daarmee omgaan. Wat er dan allemaal over ons heen komt. En we hebben er allemaal een mening over, alleen niet dezelfde. Verdeeldheid. En tenslotte, iets wat er nog niet is, maar natuurlijk wel gaat komen en waar veel mensen reikhalzend naar uitzien, is een komend vaccin. Want dat moet toch wel de oplossing worden van alle problemen. Nou, als er ook over één ding verdeeldheid bestaat, dan is het wel over dat komende vaccin, wat nog bovendien onder de staatsgeheimen valt. En als ik het heb over een komend vaccin, waar zit dan de verdeeldheid? Namelijk over de wijze waarop zo'n vaccin wordt gefabriceerd. Heel veel verdeeldheid. Nou, genoeg hierover. U zult het met me eens zijn waarschijnlijk, dat als we één ding momenteel hebben, is het verdeeldheid. Ook onder kinderen van God. Het tweede wat een opvallend gevolg is van de coronacrisis, is dat er een enorm verlangen is naar een nieuwe horizon. We kijken uit naar een nieuwe periode. En we zijn op zoek naar een nieuwe horizon. Een verlangen. Nou zit er natuurlijk een verschil tussen, in dat zoeken naar die nieuwe horizon, tussen christenen en niet-christenen. Ik ga het natuurlijk over ons hebben, over christenen, over hen die zich christen noemen. En dan bedoel daarmee zij die uit God geboren zijn, die een nieuwe schepping zijn, die de Heer Jezus hebben aangenomen als hun redder en verlosser, die wederom geboren zijn. Daar ga ik het over hebben met u. Want in de wereld is er natuurlijk ook een enorm verlangen naar een nieuwe horizon. En die nieuwe horizon, dat merk ik steeds. Zelfs als ik naar onze minister-president luister, dan hoor ik dat woord ook weer regelmatig vallen. Van wanneer de kroeg weer open gaat. Wanneer we ons biertje weer kunnen drinken. Wanneer we weer feest kunnen vieren. Wanneer we onze vakanties weer kunnen boeken. Dat is wat bovenaan de lijst van de wereld staat. Maar ik hoop dat u het goed vindt dat ik dat maar laat rusten. Het gaat erom, wij zijn hier bij elkaar als kinderen Gods. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen, en daar is ook trouwens helemaal niks mis mee, dat we dan eens gaan nadenken over, maar wat is nou eigenlijk onze horizon? Waar kijken wij nou eigenlijk naar uit? Zeker als we in een tijd als deze leven, waar kijken wij dan naar uit? Wat is onze horizon? Dan ga ik eerst met u kijken naar, ik ga de verkeerde kant op met het scherm. Dan ga ik eerst met u kijken naar wat zeggen nou deze Bijbelgedeelten. Jeremia 31 vers 10 tot 14. Wat u dan wellicht al bij het lezen opgevallen is, dat een profeet als Jeremia, die nou even grofweg zo'n 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus op aarde was, dus dat is al heel lang geleden, dat hij zegt, hoor het woord van de Heere, en tegen wie spreekt hij? tegen de heidenvolken. Hij spreekt hier niet tegen Israël, maar hij spreekt hier tegen de heidenvolken. En wat zegt hij dan? Jullie moeten wat verkondigen. En dat gaat over een horizon. Dat gaat over iets wat gaat komen. En dan heeft Jeremia het over iets waarvan we nu ook nog steeds mogen zeggen, dat gaat nog komen. Dus 600 jaar voor Christus, dan spreekt Jeremia, verkondig het in de kustlanden. En wat moeten ze verkondigen? Nou, datgene wat er met Israël gebeurd is, hun verstrooiing, alles wat er aan de hand is met dat volk, daarin is de hand van God. En hij gaat dat weer op zijn plaats brengen. Dat zegt Jeremia tegen de heidenvolken notabene. Dus u mag zich daarmee aangesproken voelen. Dat wij mogen verkondigen, als je nou naar Israël kijkt, en je hebt ook daar vast een mening over, en die zal ook wel weer verdeeld zijn, maar laten we dan één ding overeind houden. Laten we dan één ding overeind houden. En dat is dat God een einde gaat maken aan die situatie, en dat hij het weer gaat herstellen op de manier zoals hij het bedoeld heeft, en zodat hij tot zijn doel zal komen. Ik ga het weer bijeenbrengen. En ik ga dat land hoeden, zoals een herder de kudde hoedt. Zoals een herder de kudde hoedt. Dus dat is een regering die op een andere wijze plaatsvindt dan regeringen zoals we ze nu kennen, ook in Israël. Hij zegt, Jeremia zegt, het gaat gebeuren dat dat volk geleid wordt op de manier zoals een herder de kudde leidt. Nou, het is misschien goed dat u eens gaat onderzoeken, dat mag u dan vanmiddag eens gaan doen. Hoe leidt nou eigenlijk een echte herder zijn kudde? Wat doet hij dan wel en wat doet hij dan niet? En wat doet hij speciaal? Dat is heel bijzonder. Kunt u heel veel lessen uit trekken. En dan lezen we dat er een situatie komt dat dat volk niet meer treurig zal zijn. Dat het zich zal verblijden. Nou, dat is niet een situatie, als u nu naar Israël kijkt, dat u zegt van nou, dat is nu wel aan de orde. Dat wil ik even voor alle duidelijkheid vermelden, omdat ook hier heel veel misverstand over is. Omdat er natuurlijk toch heel veel kinderen van God zijn die de situatie van vandaag passen in een profetisch woord op een plaats waar het nog niet is aangekomen. Want als we het hebben over dat er een periode zal zijn dat er geen treurigheid meer is en dat men zich niet meer verblijdt, dat is niet in een situatie waarin een land verkeert wat dagelijks, vrijwel dagelijks, met bloedige aanslagen te maken heeft. Dan valt er weinig te verblijden. Dan is er veel meer plaats voor treurnis. De situatie waar Jeremia het over heeft, dan zegt hij, mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden. Ook dat is een situatie die we momenteel nog niet zien. Ik kom daar zo nog op terug. En dan in vers 31 tot 34 wordt gesproken over dat nieuwe verbond. En wat is nou echt het bijzondere van dat nieuwe verbond? Dat nieuwe verbond, ik hoop dat u dat goed vastgrijpt, dat is dat Gods wet in hun hart wordt gelegd. En dat het daar wordt geschreven en dat leven geeft. Niet een wettisch leven, maar een leven uit de Messias. En Jeremia wijst er nog op, hij zegt dat is een heel ander verbond dan het verbond dat zij verbroken hebben. Alhoewel ik hen getrouwd had. Ik noem dat nog maar even voor alle duidelijkheid, omdat ook heel veel kinderen van God niet in de gaten hebben dat God zich door middel van een huwelijk met dat volk verbonden heeft. Jeremia wijst op nog iets. Hij zegt, er zal niet meer een situatie zijn dat er tegen elkaar gezegd wordt onder de Israëlieten, ken de Heren, dat ze dat elkaar toeroepen. Je moet de Heren kennen, want zij zullen allen mij kennen, allemaal. Nou, dat wijst absoluut niet op de huidige situatie. Want als ik het heel grof samenvat, maar daar zit ik het niet ver naast hoor, dan is het zo dat 75% van de Israëlieten, ook in het land, maar ook zeker daarbuiten, is seculier of volgt tradities. En slechts een krappe 25% is religieus. Dus de verhouding 25% heeft een blik op de God van Abraham, Isaac en Jacob gericht. En 75% niet. Nou, dat is niet de situatie die Jeremia hier noemt. Hij heeft het erover dat er dan een tijd zal zijn waarin ze alle hem zullen kennen, van de kleinste tot de grootste, en er ook vergeving is. Dan nog heb ik gelezen 1 vers 38 tot 40... en dat heb ik met name gelezen om het allerlaatste stukje wat er staat, omdat dat ook heel erg duidelijk maakt dat dat dus nooit de situatie van nu kan zijn. Er staat, voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken. Nou, dat gebeurt dagelijks. Er wordt dagelijks weggerukt en afgebroken. Dus ik hoop dat u daarmee heel duidelijk ziet dat datgene wat de profeet Jeremia 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus heeft gezegd, nog in vervulling moet gaan. In de volle vervulling moet gaan. Je kunt hooguit zeggen dat er een aantal voorafschaduwingen zijn. Maar als het dan gaat over, ja, maar als dat dan nog moet gebeuren, als het dan gaat over die horizon, wanneer dan? En wat is dan de juiste horizon? Nou, dan wil ik toch, dat blijf ik op heel veel plaatsen herhalen, daar heb ik ook al een reden voor. Dat is dat er een horizon is die heel veel verkondigd wordt. Dat is deze horizon. Dat is dat we de tijd van het Oude Testament, we hebben daar net uit gelezen, die ligt achter ons. Dat is voorbij. En we leven nu in de genadetijd. En dat is waar. Ja, we leven nu in de genadetijd. Maar die genadetijd betekent dan, dat is het beeld van de verkondigde, veel verkondigde horizon, dat nu Gods koninkrijk op aarde gevestigd wordt. En dat is een daadkracht van de kerk. De kerk gaat het doen. Twee dingen daarover. Als dat zo zou zijn, dan zou u op zijn minst eens de vraag kunnen stellen, waar is dan die koning? En vergelijkt u het dan eens met het Koninkrijk der Nederlanden. Waarom zijn wij een monarchie? Waarom zijn wij het Koninkrijk der Nederlanden? Nou, omdat we Willem-Alexander hebben. En als Willem-Alexander er niet meer zou zijn en de hele situatie is veranderd, dan zal het heel snel gebeuren dat ons land geen koninkrijk meer heet. Want bij een koninkrijk hoort een koning. Dus de naam koninkrijk kom ik heel veel tegen in allerlei gesprekken, in heel veel prediking. Dat we bezig zijn met dat koninkrijk, hè, de beweging Kingdom Now doet daar een flinke duit over in het zakje. Maar dat is wel wat verkondigd wordt. Ik ga nog even verder. Want wat is dan die horizon die verkondigd wordt? Het is nou, waar we dus naartoe kijken is... Hè, we zijn dus nu bezig met dat koninkrijk te vestigen. Met alle gevolgen van dien. Dat moeten we dus ook heel erg zichtbaar maken. Dat wij ons enorm inzetten als kerk om dat koninkrijk te vestigen. En als dat dan helemaal naar zijn toppunt is, dan komt de Heer Jezus terug. Dan volgt het laatste oordeel. En dan hebben we de volmaakte eeuwigheid. We kijken daar naartoe, want dan hebben we eindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dat is de horizon waar we naar uitkijken. Nou, u heeft het al in beeld. Als ik over één ding heel erg duidelijk wil zijn, dan is het wel hierover. Dit is een volstrekt onbijbelse horizon. Absoluut onbijbels. En ik zou me kunnen voorstellen dat u daar een beetje van schrikt, of u nou hier zit of thuis meekijkt, dat u denkt, wat krijgen we nou? Is dit onbijbels? Ja, dit is onbijbels. En ik zal u een paar puntjes noemen. Ik ga er niet veel. Ik zou hier een hele verhandeling over kunnen houden. Dat gaan we niet doen. Waarom is het onbijbels? In de eerste plaats, ik heb dat eigenlijk net al een beetje duidelijk gemaakt. De kerk vestigt helemaal geen koninkrijk. Dat is ook helemaal de taak niet van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als u me nou vraagt, ja, maar wat is dan wel de taak van het lichaam van Christus? Dat is om de veelkleurige wijsheid Gods te verkondigen. En wat is die veelkleurige wijsheid Gods? De Heer Jezus. Nou, dat is heel kort, heel eenvoudig samengevat. De taak van de kerk is om de veelkleurige wijsheid Gods te verkondigen. En als uw buurman dan vraagt van, nou, vertel me dan eens wat die veelkleurige wijsheid Gods is. Dat is een persoon. Dat is de Heer Jezus. Dat is de redder der wereld. Dat is onze taak. En dat koninkrijk vestigen moeten we overlaten aan degene die God daartoe geroepen heeft. En dat is niet de kerk. Het betekent gewoon ook dat, waarom is het onbijbels, dat er daarmee geen aandacht en geen plaats is voor een nog komend, als we het over de horizon hebben, over een nog komend Messiaans vrederijk. Dat is een koninkrijk. Oh ja? Ja, dat is een koninkrijk. Waarom? Omdat er een koning is. En wie is dan die koning? De Messias. Onze Heer Jezus Christus. Nou, waarom is het onbijbels? Ik vat het maar samen. Omdat er daarmee geen juiste aandacht is voor Israël. Er is best veel aandacht voor Israël. Maar of die altijd juist is, is natuurlijk vers 2. Als het dan gaat om, ja, maar dan krijg ik heel vaak die vraag, ja, maar wanneer dan? Als ik dan naar die horizon sta te kijken, ja, maar wanneer dan? Want ik wil weten wat mijn horizon is. Dat verlangen is er absoluut heel sterk, hoor. Dat verlangen naar wat is mijn horizon? Nou, een horizon, die ligt dus ver weg, hè? Dan heb je die streep, hè? U ziet hem hier, en achter die streep, ja, je kijkt naar die horizon en je kunt niet zien wat erachter ligt, dat is de horizon. Maar er is ook nog iets net voor die horizon. Dus als je nou wegkijkt in de verte van wat is nou de horizon vanuit de tijd waarin wij nu leven, wat is nou onze horizon als kinderen van God? Wat is nou onze horizon? Dan natuurlijk ga ik het met u hebben over wat er achter die lijn zit. Maar ik zou het niet goed doen. Ik zou het niet bijbels volledig doen als ik u ook niet wijs op datgene wat er nog net voor die horizon zit. Dan komen we trouwens ook nog veel dichterbij. Wat er achter die horizon ligt, daar noem ik u één bijbelgedeelte. En dat is te vinden in het Bijbelboek Daniël, profetisch boek. En in Daniël 9, vers 27, daar lees ik. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. En ik heb er tussen haakjes bijgezet, een jaar, week lang. In de helft van die week, ik heb er tussen haakjes achter gezet, dat is een week van 7 jaar, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan het einde, tot aan de voleinding toe, waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over al wat woest is. Nu ben ik met u net over, weet u wel, we staan naar die horizon te kijken, we zien die streep daar, hè? Laten we maar ons voorstellen dat we aan het strand staan, en dan kijk je zo over dat water heen, en dan denk je, dan sta je bij Hoek van Holland en dan sta je in de, en dan denk je, zou ik nou Engeland zien of niet? Nee, dat zien we natuurlijk niet. Je weet dat het achter die horizon ligt, maar je ziet het niet. Nou, die horizon, dat is wat ik, waar ik het u net over heb. Dat ligt dus achter die horizon. Maar er ligt ook nog iets voor die horizon. Want ik kan het nu wel hebben over achter die horizon, en daar ga ik ook zo mee verder. Maar ik zou het woord van God niet terecht doen als ik een heel belangrijk feit wat nog voor die horizon ligt gewoon oversla. Dat gebeurt mijn zinziens al veel te vaak. Zeker in de tijd waarin wij nu leven. Nou, wat er net voor die horizon ligt, dat noem ik vandaag de afronding van de tijd waarin wij nu leven. De genadetijd. De afronding ervan. Want die genadetijd die blijft niet aanhouden. Aan die genadetijd komt een einde. Dat noem ik nu maar even de afronding. Dat wordt afgerond. Daar komt een einde aan. Voor er een andere tijd begint in Gods plan. Deze tijd wordt afgerond. De tijd van nu wordt afgerond. U kunt dat uitgebreid teruglezen in de eerste Thessalonicense brief. Ga ik nu niet doen. U heeft ook een beetje huiswerk. In de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 4, en dan met name vers 17, daar wordt gezegd dat het hoofd van het lichaam, dat is Christus, en wat er bij dat lichaam hoort, dat zijn de kinderen Gods, het lichaam van Christus, die worden met elkaar verenigd. Er vindt een vereniging plaats tussen hoofd en lichaam. In de theologische wereld noemen we dat de opname van de gemeente. Zo leest u het niet in de schrift. In de schrift, vind ik, wordt het veel duidelijker aangegeven. Daar wordt gezegd, het is de vereniging, iets wat los is van elkaar. De vereniging van hoofd en lichaam vindt dan plaats. Dat ligt nog voor die streep, hè? Die streep is de horizon. En daar ligt dat nog voor. Dus dat is eigenlijk, als u nou naar die horizon onderweg bent, is dat het eerste waar u tegenaan loopt. Is dat het eerste wat ons te wachten staat. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar met verlangen en met blijdschap naar uitzie. Weet u waarom? Omdat ik dan een verheerlijkte Heer ga ontmoeten. En omdat ik dan zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Als u vanavond samenkomt om de maaltijd te vieren, dan zult u ongetwijfeld ook stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat is een goede zaak. Daarom is het ook goed om dat zeker in de tijd van nu, om dat vast te houden, om die maaltijd te vieren met elkaar. Om te gedenken. Maar als we dan gedenken, dan denken we aan een vernederde heiland. Hij die de weg in vernedering voor ons ging. Maar we mogen ook vooruitkijken. En als wij vooruitkijken, als we naar die horizon kijken, en zeker datgene wat heel erg voorop ligt, dan zie ik uit niet meer naar een Heere Jezus die met een doornenkroon binnenkomt strompelen. Met alle respect, hè. Ik bedoel dat heel, heel eerlijk. Daar zie ik niet meer naar uit. Dat is namelijk, heeft hij zelf gezegd, dat is volbracht. Duizendmaal dank daarvoor. Maar als ik uitzie naar mijn heiland, dan ga ik hem ontmoeten in heerlijkheid. En mag ik zijn heerlijkheid niet alleen aanschouwen, maar ik mag er ook deel aan hebben. Ik mag delen in zijn heerlijkheid. Nou, als u nou de tijd van vandaag, die pijnlijke, moeilijke, spannende tijd waarin wij leven, als je die nou vergelijkt met de heerlijkheid die heel dichtbij aan het komen is, word je dan blij of word je dan blij? Dat is voor die horizon. Terug naar achter die horizon. Dat wat ik u gelezen heb. En waar duidt dit op? Als ik het gewoon heel kort met u samenvat. Als u zegt van ja, maar waar kan ik dat dan vinden? Dan moet u gewoon het Bijbelboek Openbaring gaan lezen. Want achter die horizon, dat is waar Daniël 9 vers 27 over gaat. Achter die horizon ligt een periode. Direct achter die horizon, hè? Dus datgene wat ik u net gezegd heb, dat ligt ervoor. Direct daarachter ligt een periode van 7 jaar... waarin 21 oordelen Gods, die beschreven staan in het Bijbelboek Openbaringen, over de hele wereld gaan. De 7 zegelgerichten, de 7 bezuingerichten en de 7 schaalgerichten. Een verschrikkelijke tijd. Als we het nou hebben over dat we vinden dat dit zo'n pijnlijke, moeilijke tijd is, dat staat niet in het licht bij wat dat gaat inhouden. Dat is wel de eerlijkheid als we met elkaar naar de horizon willen kijken. Dat we dat wel moeten weten. Waarom? Als ik hoor dat komende zaterdag, dacht ik, dat we naar buiten gaan om te getuigen, Dan gaat het erom dat als wij als kinderen Gods doordrongen zijn wat die horizon inhoudt, dat we dan er goed aan doen. En ik begrijp dat gaat gebeuren om de mensen die we tegenkomen uit te nodigen en toe te roepen. Kom, kom, laat je nu met God verzoenen. De tijd dringt. Die tijd waar ik het net over had, die verschrikkelijke tijd, die heeft gelukkig een einde. En dat einde gaat op een hele, hele indrukwekkende manier ingeluid worden. Namelijk met de komst van de Zoon des Mensen op aarde. Aan het einde van die 7 jaar, wat ook de 70ste jaarweek is. Aan het einde dan verschijnt de Heer Jezus. En wat op mij een enorme indruk maakt, en waar ik ook gewoon door bemoedigd en blij van word, is dat ik dan lees, hoe komt hij dan? Dan komt hij en dan staat er op zijn dij, op zijn kleed en op zijn dij geschreven, die geweldige naam, Koning der Koningen en Heere der Heren. Nou, als we het nou over een koninkrijk hebben, hè, om daar nog maar heel even op terug te komen, dat is de koning. De koning der koningen en de Heere der heerlijkheid. En dan kunnen we spreken over een koninkrijk. Zolang dat niet aan de orde is, moeten we heel voorzichtig zijn met het koninkrijk gebeuren in onze mond te nemen en te prediken. Want we misleiden. We vertolken niet datgene wat het profetisch woord ons heel duidelijk maakt. Dat gaat allemaal gebeuren op de Olijfberg. U kunt dat teruglezen in Zacharia 14 vers 3. En twee heel belangrijke kenmerken van die periode, van dat koninkrijk, dat duizendjarige koninkrijk, dat duizendjarige vrederijk, dat messiaanse vrederijk. Twee hele duidelijke kenmerken zijn dat de Satan gebonden is. Dat moet toch wel heel bijzonder zijn. Ja, en dan zegt u, ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen, maar ja wij zijn voor die tijd al opgenomen. En nee, dat gaan we meemaken. Want als we teruggaan naar wat er hier gebeurt, De wederkomst van de zoon des mensen op aarde in Zacharië 14 vers 3. Dat wat u daar leest, dan kunt u ook in het profetisch woord lezen. Als dat gebeurt, als de zoon des mensen zijn voeten op de olijfberg zet, dan is die niet alleen. Er staat heel nadrukkelijk alle heiligen met hem. En wie zijn die heiligen? Dat zijn wij, we gaan het meemaken. We staan er als het ware met onze neus bovenop. We gaan het allemaal meemaken. Dat is onze horizon, lieve mensen. We gaan het beleven, we gaan een geweldige tijd beleven. Want als we hem tegemoet gaan, hè, die vereniging met hem in de lucht, daar staat ook heel nadrukkelijk bij. En dan zullen wij voor altijd met hem zijn. Voor altijd, hè. Dus ook als dat gebeurt, als hij naar deze aarde gaat, daarom staat daar ook heel nadrukkelijk bij, alle heiligen met hem. Want we zijn en we blijven voor altijd met hem. Delen in zijn heerlijkheid is ook in die heerlijkheid. Dat hij komt als de koning der koningen en de heren der heren. Alle heiligen met hem. Satan is gebonden en Christus heerschappij is over de volken, vanuit een onverdeeld Jeruzalem. En aan het einde van het Messiaanse vrederijk wordt de Satan nog één keer losgelaten. Nog één keer. En dan gaat hij doen waar hij goed in is. Verleiden. Hij gaat nog één keer de volken verleiden om op te rukken naar Israël. Naar Jeruzalem. U kunt het allemaal teruglezen in Ezechiël 38. Ik vermoed ook, en als het niet zo is, dan regelen we dat nog wel, dat de hele presentatie op jullie website komt. Dus je kunt het allemaal nog eens rustig nalezen. En die Bijbelgedeelte nalezen, net zoals de gemeente in Berea deed, om te kijken datgene wat ik u vanmorgen vertel, of het ook werkelijk klopt als u de Bijbel naleest. Zou ik echt doen. Nou, dat gebeurt dan. De Satan, Die gaat nog één keer de volken misleiden. Maar de koning der koningen en de heren der heren, die grijpt in. En de duivel wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel. In de hel, in de Gehenna. Dan wordt hij gepijnigd dag en nacht. En dan, ja, als we het nou over die horizon hebben, over die juiste horizon, dan komt pas dat oordeel voor de grote witte troon. Wat in de volksmond heel vaak dat laatste oordeel wordt genoemd. En ik heb er heel bewust bij gezet. Dat is een oordeel voor ongelovigen. Is dat dan, hoe zit het dan met als je een kind van God bent? Nou, wilt u in uw gedachten goed noteren dat het kindschap Gods en de veroordeling Gods, hè, dus het kindschap Gods en de veroordeling Gods, past niet bij elkaar. Ik zeg het nog een keer. Het kindschap Gods en de veroordeling Gods past niet bij elkaar. Als dat een puzzel zal zijn, dan kunt u puzzelen tot Sint-Jutimus, u krijgt het nooit in elkaar. Dat past niet bij elkaar. Waarom niet? Omdat als je mag spreken dat je een kind van God bent, dan ben je in hem. En het woord van God maakt op veel plaatsen duidelijk dat er in Christus geen veroordeling meer is. Dat is nou juist de kracht en de uitwerking van het verzoenend bloed van onze Heer Jezus Christus. 1000 maal dank daarvoor. Nee, dat oordeel, dat gaat over de ongelovigen. Zij zullen vanuit het dodenrijk voor de troon komen. Het wordt hun tweede dood. Dat zegt het woord daarover. Nou, en als het dan over die horizon gaat, nou, dan pas, ja, dan pas de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik kom bij de vraag, Hoe zeker kunnen we nou van dit alles zijn? Want bij een prediking als deze, of ik heb dat ook al eens met bijbelstudies, en ik heb daar nog niet zo lang geleden een vraag over gekregen. Toen zei iemand tegen me, jij wordt er altijd zo opgewonden van. Jij gelooft daar blijkbaar wel heel stellig in. Waarom ben jij daar nou zo zeker van? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, een beter compliment kun je mij niet geven. Maar ik zal u heel, heel erg duidelijk maken waarom ik zo zeker ben van datgene wat ik u net verkondigd heb. Als ik in Openbaring 21 vers 5 lees, dan lees ik de garantie. Daar staat, en hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wat is er gebeurd? Aan Johannes is het hele eindtijd gebeuren voorgeschilderd. En Johannes die staat met verbazing. Die is zo onder de indruk, zou ik ook zijn. En dan komt die stem die zegt, Johannes, word eens even wakker uit je verbazing. Schrijf het op. En dan denkt Johannes, opschrijven, waarom is dat zo nodig? Nou, dat is zo nodig omdat God zegt, omdat die woorden betrouwbaar en waar zijn. Nou, daar ben ik zo blij mee. Daarom sta ik hier pal achter. Kan ik niet anders dan dit verkondigen? Dan verkondigen, gewoon het woord van God presenteren. Dat zegt het woord van God erover. Dat zegt het woord van God over de werkelijke horizon die voor ons ligt. Betrouwbaar, heel betrouwbaar. En het tweede is een zegen. In Openbaring 1 vers 3 staat, zalig hij, je bent te feliciteren als je de woorden van het profetisch woord voorleest en bewaart hetgeen daarin geschreven staat. Bewaren, dat doe je in je hart. Ja, dat gaat in je hoofd en daar bewaar je het. Ook de dingen die je nog niet begrijpt. Gewoon bewaren. Niet in discussie daarover gaan, gewoon zeggen, Heer, nou wat ik nou net gehoord heb of... Ik heb iets gelezen vanuit het profetisch. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar ik neem het wel aan. Ik berg het wel op in mijn hart. Want uw woord is uiteindelijk de waarheid. Dus het feit dat ik het nog niet begrijp is niet erg. Maar ik bewaar het wel. En dan is het Gods geest die dat duidelijk gaat maken. Ik ga afronden. Want ik heb jullie gezegd. Helemaal in het begin, herken je dat? Er gebeurt iets rondom je heen en dat maakt een herinnering los. En die herinnering laat je niet meer los. En die heeft je wat te zeggen, althans mij wel. Dus dit is eigenlijk een stukje getuigenis, maar ik hoop dat ik u daarmee kan bemoedigen. En daarvoor ga ik terug naar het begin van de jaren 60... Degene, ja, het hangt een beetje van je leeftijd af of je dat herkent, maar in 1962 was daar de Cuba-crisis. Ja, het ligt alweer een hele tijd achter ons, maar dat was een spannende tijd hoor. Dat was een hele spannende tijd. Zo spannend dat mijn ouders gingen naar de kruidenier, want supermarkten waren er nog niet zoveel, en die gingen allemaal blikken inkopen. Er werd gehamsterd. En ik kan me nog goed herinneren dat ik dan die dozen met die blikken moest ik in de kelder zetten. In ons huis, in de Kroonstraat. Keldertje is er nog hoor. Dan moesten we dat neerzetten, want wij zouden in die kelder terechtkomen. Want er kwam een atoomoorlog. Spannend. Spannend. De Cuba-crisis. En een paar jaar later, nee, niet eens een paar jaar later... In 1963 werd Kennedy vermoord. Spannend. Spannend allemaal wat er gebeurde. En weer een jaar later, 1964, brak de Vietnamoorlog uit. Nou, dat was echt heel spannend. Als je de radio aanzette, hè, de media van toen... Nou, dan kwam er van alles en nog wat op je af. Daar werd ik aan herinnerd. Aan het gebeuren, aan de sfeer van die tijd. Was heel spannend. best wel vergelijkbaar met nu van, ja, hoe moet het nou allemaal verder en wat gaat er met de economie gebeuren en poep, 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 poep. Nou, vul maar in. En ik moest daar aan denken. En nou ga ik, ja, want daar zitten jullie op te wachten natuurlijk. En wat moet hij nou met Middeldiepstraat 5? Nou, in Middeldiepstraat 5 in Sliedrecht, daar woonden opa en oma Huizer. Lieve mensen. Kinderen van God. Alhoewel ze dat zelf niet beseften. Die genade vonden ze nog wel. Kunnen we die wel grijpen? Want het waren lieve kinderen van God. En weet je, dan kwam ik met die verhalen, hè, van Cuba en de Vietnamoorlog en Kennedy vermoord. En ik moest opa en oma dat vertellen, want vanwege hun geestelijke status was er geen radio in huis. Dus ik moest ze dat wel vertellen. Ik was een jaar of 13. En dan de reactie. Met name van mijn oma. Dan kwam ik, u kunt zich dat wel een beetje voorstellen, hè, dat een ventje van 13, 14 dan heel opgewonden allemaal tegen oma staat te vertellen wat er allemaal wel in de wereld gebeurt. Want oma weet het niet, want oma heeft geen radio, die weet niks. Ze hebben geen krant, geen radio, niks. We hebben wel wat anders. Want ik zie hem nog liggen. Middeldiepstraat 5, op het hoekje van de schoorsteenmantel, naast de stoel waar of opa of oma in zaten, lag zo'n dikke Statenbijbel. Open! Altijd open! En het gebeurde heel vaak dat als ik daar binnenkwam, dan lag hij niet op de schoorsteenmantel, maar op schoot. En dan zaten ze daarin te lezen. Nou, wat gebeurt er nou? Dat is de herinnering die in mij opkomt. Dan kom ik daar als opgewonden standje binnen. Door de poort heen, hè? Langs, hij is er nog hoor. Je loopt langs het huis heen, dan ga je door de poort heen. Want dan gingen altijd achter naar binnen, nooit voorin, achterin, door de bijkeuken. En door de keuken heen. En dan kwam je in de kamer en dan keek je naar de schoorsteen. En dan zat oma daar met haar Bijbel op schoot. En dan begon ik mijn verhaal, mijn opgewonden verhaal van allemaal wat er in de wereld gebeurt. En oma keek me zwijgend aan. Zuchtte. Een hele diepe zucht. Ze schudde met haar hoofd. En ze las verder alsof ik niks verteld had. En daar moet ik nu heel vaak aan denken. Waarom komt dat zo op mij af? Omdat ik in de laatste weken ontdekte dat ook bij mij zoveel binnenkomt in dit media-ding. Zoveel. Ik heb nu de piepjes allemaal maar afgezet, ik ben er helemaal klaar mee. Die vindt dat ik dat moet bekijken. Die vindt dat ik daar eens naar moet luisteren. Die vindt dat ik zus. En nou ja, soms deed ik dat. Doe ik dat nog wel eens. Maar het werd me allemaal een beetje te veel. En ik merkte gewoon dat er iets gebeurde. Ik merkte gewoon vanuit die herinnering dat dit een grotere rol in mijn denken begon in te nemen dan het woord van God. Dan die Bijbel op de schoorsteenmantel van oma Huizer. Dat was de confrontatie. En ja, dat wil ik ook bij jullie brengen. Want wat is nou de grote les die ik daaruit trek? Uit dat gebeuren toen, jaren 60. Uit de locatie, Middeldiepstraat 5, Sliedrecht. Een unieke plaats. Daar trek ik een les uit. Namelijk, de eerste les is: pas op voor misleiding. Pas op voor verdeeldheid. En zo'nzelfde situatie kom ik tegen bij de Heer Jezus en zijn discipelen. De Heer Jezus heeft in Matthäus 24 verteld over datgene wat er allemaal nog gaat gebeuren. Waar onze profetische tijd ook een onderdeel van uitmaakt. Heeft de Heer Jezus allemaal verteld. En de discipelen zijn helemaal hout op de botel. En die komen bij de Heer Jezus en die zeggen... Heer Jezus, leg het ons nog eens even wat duidelijker uit. Van hoe en wanneer. En we willen er meer van weten. En het eerste wat de Heer Jezus zegt is... De discipelen zeggen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Is het actueel of is het niet actueel? Voor vandaag. Lieve mensen, pas op dat je niet misleid wordt. In de tweede les, richt je denken in de juiste richting. Dat is echt de les voor mij, uit dat hele gebeuren. He? Nou, jullie wonen allemaal in Sliedrecht, althans een heleboel wel. Nou, fiets maar eens langs Middeldiepstraat 5 en denk dan hier nog maar eens aan terug. Hoe belangrijk zo'n herinnering is geworden voor mij. En wat dat terugkomt, ik geloof echt dat echt leiding van de Heer is, dat hij dat terugbrengt en zegt van... Ja, je stond er toen als snotjochje bij je oma te kijken. Je dacht van, nou, blijkbaar landt het niet bij oma. En nu, zoveel jaar later, besef ik wat er toen gebeurde. Dat oma dacht van, ja, dat kan allemaal wel waar zijn, lieve jongen. Je kan er wel 100 keer naar mijn man heten, Johannes Huizer. Maar weet je wat ik doe? Met jouw hele verhaal over de Cuba-crisis en met jouw hele verhaal over de Vietnamoorlog en met jouw hele verhaal. En als ik ze nu zou spreken met mijn hele verhaal over de coronacrisis, weet je wat dat ze dan zou denken? Dan zegt ze, joh, ik lees hier in mijn woord, bedenk de dingen die van boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom bleef zij zo rustig. Daarom kwam er dan die heerlijke volmaakte, ik noemde dat altijd maar die geestelijke zucht. Dan wist ik genoeg. Dan moest Hans zijn mond houden. Als oma zuchtte, kon ik beter zwijgen. En nu pas snap ik het. Omdat het woord van God zegt, je moet ook in deze coronatijd de dingen bedenken die van boven zijn, niet die van de aarde zijn. Want dat brengt alleen maar verdeeldheid en alleen maar verwarring en alleen maar onzekerheid en alleen maar angst. Maar er staat iets boven. Bedenk de dingen die boven zijn. Wie? Nou, degene die met Christus opgewekt zijn. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Dus dat is de voorwaarde. Dat is nou de vraag. Ben je met Christus opgewekt? Je kunt alleen maar met Christus opgewekt zijn, als je ook met Christus gestorven bent. Als je één plant met hem geworden bent, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn begraven en in zijn opwekking. Dat luik hier heeft er alles mee te maken. Dus als u dat niet kent, als u zegt van ja, maar dat, ik weet nog niet zo zeker of ik wel met Christus opgewekt ben. Dan nodig ik u uit om vandaag te kiezen. Wat wil je nou? Wil je nou blijvend misleid worden? Wil je nou blijvend tussen angst en vrees heen en weer geslingerd worden? Want er is maar één koker waar dat uiteindelijk uitkomt. En dat is Satans koker. En ik heb het vorige week nog tegen iemand gezegd. Uit alles wat er uit de wereld op me afkomt, blijkt voor mij maar één ding, en dat is dat Satan bezig is met zijn laatste offensief om datgene tegen te houden waarvan hij weet dat komt. De Messias. Dat is wat hij wil tegenhouden. En daar hebben wij allemaal mee te maken. Maar ik wil u bemoedigen, ik wil u echt vertroosten als u merkt, ik ben zo in de war steeds over alles wat er opkomt. Dan zal ik u zeggen, ga dan eens doen wat oma Huizer ook deed. Geen radio, geen media, geen krant. Het woord van God. Want dat hebben we daarin nodig, lieve mensen. Het woord van God. Ik stel voor dat wij gaan bidden of datgene wat vanmorgen naar ons toegekomen is, ook echt als een zegenrijke les in ons hart en vooral is aan onze gedachten mag neerkomen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Hemelse Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Uw woord is een licht op ons pad. En een lamp voor onze voeten. Wij willen met elkaar tegen u zeggen dat we in een moeilijke tijd leven. Dat mogen we ook best tegen u zeggen. U weet dat trouwens. Maar wij danken u dat u ons vanmorgen wilt bemoedigen door te zeggen, kijk nou eens naar de horizon. En als u naar die horizon kijkt en ziet datgene wat ik ga doen en wat voor de deur staat, dat ik naar de wolken kom en jij naar de wolken toe. En dat we verenigd zullen worden en dat je mag delen in mijn heerlijkheid. Dat staat als eerste voor de deur. En alles wat achter die horizon ligt, daarvoor, voor die verschrikkingen, heb ik jou gered. Wees nou eens blij en dankbaar dat jouw horizon is heerlijkheid, zaligheid, samen te zijn met de Heer Jezus voor altijd. Wat een heerlijkheid. Daarvoor willen wij u bedanken dat u ons wilt vertroosten en bemoedigen. Want dat hebben we nodig. Er zijn mensen die ziek zijn. Ook vanwege corona. Heren, en ook zij hebben het nodig om versterkt en bemoedigd te worden dat wat er ook gebeurt, die horizon geldt ook voor hen als kinderen Gods. Heren, wilt u dan alle angst en alle vrees wegnemen? Denk ook aan mensen die financieel in nood gekomen zijn. Ze zijn hun baan kwijt. Allemaal waar. Heren, en dat zijn hele moeilijke dingen. En dan bid ik u, Heer, dat we ook als kinderen Gods de handen in elkaar zullen slaan. En kijken, wat kan ik doen voor mijn broeder, voor mijn zuster? Hoe kan ik erbij zijn? Hoe kan ik meeleiden? Bid u voor mensen die hun bedrijf verliezen en die daar heel zwaar onder lijden, die iets opgebouwd hebben en ze zien het nu als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wat is het dan nodig om dat levende en blijvende en betrouwbare woord van God te kennen? Maar heren, misschien zijn ze zo in de war dat ze daar niet aan toekomen. Dan bid ik u, Heer, dat er broeders en zusters zullen zijn die met veel wijsheid en met veel liefde hen zullen omringen. En als zij niet meer lezen kunnen, dat zij het hen voor zullen lezen. Dat zij met hen zullen bidden. Dat zij hen de armen om zullen slaan. Nou ja, officieel mag het niet, maar doe het toch maar. En ze een heilige kus zullen geven. En zeggen, samen in de naam van Jezus gaan wij door deze weg van lijden heen. Samen. Met elkaar kunnen we het doen. Ja, de wereld heeft dat gestolen. Maar u bedoelt daar heel wat anders mee. Want met elkaar betekent dat u in het midden bent. Dat u het centrum bent, dat u het hart bent. Bid u zo, Heer, dat de woorden van vanmorgen ingang zullen hebben, vertroosting en heil zullen bieden. Bid ook, Heer, voor degene die misschien aan het einde van de prediking tot de ontdekking kwamen, dat ze nog niet met Christus zijn opgewekt. En ik bid u toe, Heere, dat u door uw geest aan de deur van hun hart klopt en zegt: kom, kom, laat je met God verzoenen, nu het nog kan. Bid u, Heer, dat u dat rijk zegent, ook alle werk wat daarvoor gebeurt. Als ik ook begrijp dat het komende week ook hier zal gebeuren, wilt u dat rijk zegenen. Heere, al zou het er maar één zijn die zijn knieën buigt voor de Heer Jezus. Wat een feest zal dat zijn. Zo dank ik u, Heer, dat we hier bij elkaar mochten delen. Dat we uw woord mochten openen. En dat we rijk, rijk gevoed zijn met het levende en het blijvende woord van God. Geprezen zij de naam van Jezus. Halleluja. Amen.